Geliefde gemeente, stel je loopt op een markt, daar is één groentekraam. En die groenteboer die prijst zijn waren aan en roept, hier de beste aardbeien van de hele markt. Nou, iedereen die op de markt aardbeien wil kopen, die koopt zijn aardbeien daar. En niemand zal zeggen, die man, die praat maar wat. Hij heeft gelijk. Dat is de beste plek om aardbeien te kopen. Maar als je nou een grotere markt hebt. Een markt met meerdere groentekramen. Elke groenteboer die zal zeggen, nee, hier zijn de beste aardbeien. En dan is er iemand die denkt, dat ga ik nou eens proberen. Die koopt bij alle vier de groentemannen een doosje aardbeien. En die gaat ze eten en die zegt, hé, maar ze vinden allemaal hun eigen aardbeien het beste. Maar ze smaken hetzelfde. Allemaal prima aardbeien. Maar het is niet de een beter dan de ander. Nou, zo kan het ook wat voelen met de kerk. In een van mijn eerste gemeenten, daar was één kerk in Andelst. De dorpskerk. Dat was de beste kerk van het dorp. En iedereen in Andelst werd zondags opgeroepen door de klokken, kom, ga naar de kerk. En als ze zich dan afvroegen, naar welke kerk, dan was het zo eenvoudig. Natuurlijk naar die ene kerk die er al 1000 jaar stond. Dat is de plek om te zijn. De beste kerk van het dorp. De kerk om je boodschap, de geestelijke boodschap te halen. Maar als je dan een kerk hebt, een plaats hebt met vele kerken. En al die klokken die roepen hetzelfde. Kom, kom. En dan krijg je toch het gevoel, al die klokken die bedoelen vooral te zeggen. Niet alleen natuurlijk, maar toch vooral. Kom naar ons. Natuurlijk klinken die klokken ook samen. Hè? Alle klokken tegelijk die zeggen, laat iedereen naar de kerk gaan. En als er 2 keer op een dag klokken klinken, dan zegt eigenlijk, zeg alle kerken op Urk hetzelfde, laat iedereen 2 keer per zondag naar de kerk gaan. Wat dat betreft is het 1 boodschap. En toch krijg je wel het gevoel, elke kerk zegt, dit is de beste plek om de boodschap te horen. Maar welke van die kerken heeft er nou gelijk? Of moet je zeggen, net als bij die groenteboer, uiteindelijk komt het allemaal op hetzelfde neer. Ze zeggen allemaal, het is bij ons net wat beter dan bij de buren. Maar het komt op hetzelfde neer. En al zou je elke zondag een van de andere 20 of nog meer kerken bezoeken, het zou eigenlijk niet zoveel uitmaken. Of kunnen we er wel iets van zeggen? Welke kerk is nou de goede kerk? Dat lijkt een beetje een onaardige vraag. Het is toch een belangrijke vraag. Een vraag waar we antwoord op moeten geven. Want je moet niet naar de verkeerde kerk toe gaan. Wat is nou een goede kerk? Of de goede kerk? De ware kerk? Woord uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Maar ik lees daarbij ook 3 teksten uit Openbaring. En daar beginnen we dan mee. Openbaring 2. Lezen we eerst wat van. Openbaring 2. De versen 14 en 15. Dat zegt iets over de valse kerk, wat geen ware kerk is. Openbaring 2, vers 14 en 15. Ik heb enige weinige dingen tegen u, dat gij al daar hebt die de leering van Biliam houden, die de kinderen van Balak leerden de kinderen van Israël een aanstoot voor te werpen, opdat ze zouden afgoden offereten en hoereren. Alzo hebt gij ook die de leering der Nicolaïten houden, hetwelk ik haat. Dit is dus een woord van God geschreven aan een christelijke gemeente. Maar in die christelijke gemeente is iets wat God haat. Waarvan God zegt, dit is geen kerk. Tweede gedeelte. Openbaring 3. Openbaring 3, Vers 1, het laatste gedeelte. Het laatste gedeelte van vers 1. Ik weet uw werken dat gij de naam hebt dat gij leeft en gij zijt dood. Zo kan het ook met de kerk ervoor staan. Van buiten lijkt het heel wat. Maar als je verder kijkt, dan zeg je het is niet zoals God het wil hebben. Het derde wat we lezen is vers 8, het tweede gedeelte. En vers 10, het eerste gedeelte, dat lijkt op elkaar. Openbaring 3, vers 8, dat laatste gedeelte. Gij hebt mijn woord bewaard en hebt mijn naam niet verloochend. En vers 10, omdat gij het woord mijn lijdzaamheid bewaard hebt, zo zal ik ook u bewaren. Tot zover deze woorden uit het woord van God. Dan lezen we daarbij uit de Nederlandse geloofsbelijdenis artikel 29. Dus artikel 29 uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Artikel 29, waarboven staat, tenminste in mijn uitgave van de Bijbel, van het onderscheid en de merktekenen van de ware en de valse kerk. Wij geloven dat men wel naastig en met goede voorzichtigheid uit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk zij. Aangezien alle sekten, dat betekent groepen, die heden ten dagen in de wereld zijn, zich met de naam van de kerk bedekken. We spreken hier niet van het gezelschap van de hypocrieten, van de schijnheiligen, die in de kerk onder de goeden vermengd zijn en intussen van de kerk niet zijn, hoewel ze naar het lichaam in haar zijn. Dat betekent, het gaat nu niet daarover dat in elke kerk er mensen zijn die ten diepste daar niet bij horen. Elke kerk is onvolmaakt. Maar er staat hier dus, dat is het punt niet. Maar er zijn ook groepen, die zijn eigenlijk helemaal geen kerk. Die noemen zich kerk, maar die zijn er niet. Daar gaat het hier over. Maar wij zeggen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk onderscheiden zal van alle sekten of groepen die zeggen dat ze kerk zijn. De merktekenen om de ware kerk te kennen zijn deze. Zo de kerk de reine predikatie van het evangelie oefent. Indien ze gebruik de reine bediening van de sacramenten, gelijk Christus ingesteld heeft, om de zon die Christus ingesteld heeft. En zo de kerkelijke tucht gebruikt wordt om de zonden te straffen. Kortelijk, als men zich aanstelt, dus de kerk inricht, naar het zuivere woord van God, verwerpende alle dingen die er tegen zijn, houdende Jezus Christus voor het enige hoofd. Hierdoor kan men zeker de ware kerk kennen. En het komt niemand toe om zich daarvan af te scheiden. Dan slaan we nu een stukje over en er hoop voor de volgende keer bij stil te staan. En dan gaat het om de vraag, wanneer ben je nu een echte christen? Wanneer past de naam van de kerk bij jezelf? Wanneer is dat een eenheid? Kerklid en de kerk zelf, wanneer is het allebei echt? Nou, dat stukje slaan we nu dus over. De vraag, wanneer ben je een levende christen? Dan gaan we verder. Bij een zin die begint met aangaande. Dan kunt u dat even terugzoeken. We slaan de regel 15 over. En dan aangaande de valse kerk. Die schrijft zichzelf en haar ordinantie meer macht en autoriteit toe dan het woord van God. En wil zich aan het juk van Christus niet onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet zoals Christus in zijn woord verordend heeft. Maar zij doet er af en toe. Gelijk als het haar goed dunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt degene die heilig leven naar het woord van God. En die haar bestraffen over haar gebreken, gierigheid en afgoderijen. Deze twee kerken zijn gemakkelijk te kennen en van elkaar te onderscheiden. Tot zover dit gedeelte uit de geloofsbelijdenis. Handvat voor de preek. De vraag boven de preek is deze: wat is een goede kerk? Drie gedachten. Een heleboel kerken. Een ware kerk en een valse kerk. Wat is een goede kerk? We beginnen met een heleboel kerken. Als tweede een ware kerk. En als derde een valse kerk. Als eerste een heleboel kerken. Aan het eind van de geloofsbelijdenis, daar lazen we deze zin. De ware en de valse kerk zijn gemakkelijk te herkennen. Of lichtelijk staat er dan, dat betekent dus gemakkelijk. Het is gemakkelijk om te weten wat de goede kerk is en wat de verkeerde kerk is. Nou, vindt u het ook makkelijk om te weten, wat is nu de goede kerk? Het voelt soms juist heel ingewikkeld, toch? Ingewikkeld om een beetje je weg te vinden in alles wat er over de kerk gezegd wordt, en wat deze kerk zegt en die kerk, en wat de kerken over elkaar weer zeggen. Moeilijk om ook daarin te weten, ja, wat is nu waar? Waar moet ik mij nou op richten? Het lijkt helemaal niet zo gemakkelijk. De reden dat de geloofsbelijdenis zegt dat het wel gemakkelijk is, heeft ook te maken met de situatie in die tijd. In Nederland had je eigenlijk maar twee kerken. En dan had je nog verschillende losse groepjes. Maar er waren eigenlijk maar twee kerken. De Rooms-Katholieke Kerk en de kerken van de Reformatie. En in dit artikel zie je dat elke keer weer de vraag op de achtergrond ligt. Wat is nu de goede kerk? Is dat nu die Rooms-Katholieke Kerk of is dat nu de kerk van de Reformatie? Wat is nu precies de keuze die je moest maken? Want er moest een keuze gemaakt worden. En zeker in de tijd dat de geloofslijn is opgesteld wordt, toen was daar vervolging, tegenstand. Daar hebben wij ook in artikel 28 iets van gemerkt. En die tegenstand, die kon het aan de ene kant moeilijk maken, maar aan de andere kant gaf dat ook wel heel duidelijk aan, het is echt een tegenstelling. Het is echt het een of het ander. Het is niet een beetje grijs, niet een beetje tussenin, maar er zijn twee kerken waartussen je zult moeten kiezen. En de Roomse kerk zei natuurlijk, ja, wij zijn de ware kerk. En dat zeiden ze onder andere daarom, dat ze zeiden, ja, wij zijn de oudste kerk. En dan, de ene bisschop heeft de volgende weer tot bisschop gewijd en die weer de volgende, ging zo eeuwen door. En nou ja, we zijn nog steeds eigenlijk dezelfde kerk. Dus wij zijn de ware kerk. En er waren best wel veel protestanten die daar wel aangevochten waren soms. Zeiden, jij zou toch niet waar zijn. Die kerk die nog nooit gesplitst is en zo, zou dat eigenlijk toch niet de beste kerk zijn? En nu zitten we wel hier in deze gereformeerde kerk, of hervormde kerk, dat is eigenlijk hetzelfde. Deze kerk van de reformatie. Maar zitten we daar wel goed? Nou, dan zegt hier dit artikel, als je eerlijk wilt kijken, dan kun je gemakkelijk inzien wat nu goed is en wat niet goed is. Maar dat bij ons veel ingewikkelder is, dat heeft natuurlijk daarmee te maken dat er na die tijd zoveel scheuringen weer gekomen zijn. Het heeft nog wel een poos geduurd trouwens. Het heeft wel zo'n beetje 250 jaar geduurd voordat er pas voor het eerst een serieuze scheuring was. 250 of 260 jaar zelfs, na het opstellen van de geloofsbelijdenis, toen kwam de afscheiding. Nou, vanuit de afscheiding is eigenlijk de kerk van Urk groot geworden. De gereformeerde kerk. En na die eerste afscheiding in 1834 en de jaren daarna, na die eerste afscheiding kreeg je weer nieuwe afscheidingen. En dat is in heel Nederland zo geweest en dat is ook hier zo geweest. En nu heb je een heleboel kerken. En je kunt eigenlijk helemaal niet zo heel makkelijk meer zeggen. Wat is nou de ene kant en wat de andere kant? Het is niet zo dat er twee groepen zijn, net als vroeger de Roomsen en de Protestantse, en dat die tegen elkaar opstaan. Maar het is, nou ja, het lijkt wel of je alle 20 soorten op een rijtje kunt zetten. En, nou ja, zoals we dan zeggen, van licht naar zwaar, of noem maar op. Ja, wat is dan waar en wat is niet waar? Nou, het helpt wel om dan die 7 brieven daar eens naast te houden. We hebben maar een klein stukje gelezen uit Openbaring. Openbaring 2 en 3, daar staan 7 brieven, dus aan 7 verschillende gemeenten in Klein-Azië, dus in tegenwoordig West-Turkije. De eerste is Efeze, de laatste is Laodicea. We hebben 2 van die brieven gelezen en nog een klein stukje uit een derde brief. Dat zijn 7 brieven. Uit kerken op hetzelfde moment daar in Turkije, niet in dezelfde plaats. Die luxe was er natuurlijk nog niet, hè? De kerk was heel klein. Dus ze waren al blij als er in een plaats 100 mensen christen waren. Dus de luxe die wij hebben, dat er zoveel kerken zijn, dat er ook zoveel kerkgebouwen moeten zijn. En je zou natuurlijk echt niet al die 10.000 of 12.000 mensen in één stadion willen hebben elke zondag. Dat was er toen niet. Dus elke plaats was één kerk. Maar als je dan die 7 brieven leest, dan zie je, het ging er wel in al die kerken heel anders aan toe. De ene kampte met dwalingen, en de andere had daar geen last van. De ene had te maken met vervolging, die waren heel klein. De andere had geen vervolging, die waren veel groter. Alle 7 kerken hadden weer andere problemen. Maar bij alle 7 kerken zie je ook steeds een tegenstelling tussen waar en vals. De boodschap van de Heere aan al die 7 gemeenten is, het is wel één van beide. Al loopt het in de kerk wel eens door elkaar. Dus aan de ene kant kun je soms zeggen dat die noemt zich wel kerk, maar dat is geen kerk. Het is echt niet zoals dat past bij het woord van God. Maar aan de andere kant zijn er dus kerken van allerlei soorten waar je zegt, het loopt door elkaar. Er is iets wat echt past bij de kerk en er is iets wat niet past bij de kerk. Telkens weer benadrukt dus Johannes en benadrukt de Heer Jezus in die brieven. Er is dus wel die tegenstelling. Het is wel waar of vals. Maar wel op verschillende manieren of in verschillende verhoudingen. In de ene kerk, in die brieven, in de ene kerk zie je wel meer problemen dan in de andere. Er zijn 2 kerken waarin deze brieven in elk geval geen problemen benoemd worden. Van sommige kerken zou je zeggen, er is bijna helemaal niks goeds meer. Dus het is wel verschillend. Maar niet één van die kerken is afgeschreven. Je kunt wel zeggen, het zou mooier zijn als het gaat zoals in de gemeente van Smyrna, dan wanneer het gaat zoals in de gemeente van Laodicea. Je kunt daarmee dus nog niet zeggen, de gemeente van Laodicea is afgeschreven en daar kan niemand meer bekeerd worden. Of zo. Laatst stond ik bij de Boni voor. We hadden zo'n gesprek over de kerk. En, nou ja, diegene met wie ik sprak, die zegt, ja, maar er zijn zoveel kerken. Maar die stelde dus deze vraag. Ja, wat is nu dan de beste kerk van Urk? Of wat is de goede kerk? En ik ging zelf, maar te hooi en te graas naar de kerk kwam ook niet van Urk. Anders had hij misschien wel gezegd, ons is de beste, maar hij zat ermee. Of tenminste, hij vroeg het zich in elk geval af. Wat is nou dan de goede kerk? Nou, ik zeg, je weet misschien de vuurtoren. Ja, dat wist hij wel natuurlijk. Stel dat er hier nou een toerist komt en die spreekt, die komt hier staan en die zegt, joh, wat is nou de weg naar de vuurtoren? En ik wijs hem de weg via wijk 2. En jij zegt, nou, je kunt ook daarin gaan. Langs wijk 5 of zo. Of langs wijk 6. En een ander zegt, ik wijs me de weg langs de haven. Dan moet je wel een beetje ingewikkeld doen, maar dan... Nou, zou die toerist dan met jouw aanwijzing of met mijn aanwijzingen bij de vuurtoren komen? Maar dat kan allebei. Vanaf de ene kant van het oude dorp kun je via verschillende routes naar de andere kant van het oude dorp. Het gaat er wel om dat je de weg gewezen krijgt naar die vuurtoren toe. Als ik zou zeggen, joh, dan moet je over de Domineesweg. Klinkt goed, via de Domineesweg kom je er altijd. Ja, maar als je vanaf de Bonie richting de Domineesweg iemand wijst, dan komt hij er nooit meer. Je kunt altijd ook mensen de verkeerde weg wijzen. Je kunt niet zeggen welke weg je ook wijst, is allemaal goed. Maar je kunt wel zeggen, er zijn verschillende routes die op zich allemaal goed zijn. Zo is het ook met de kerk. Je kunt niet zeggen, wat voor kerk je ook hebt, is allemaal oké. Maar je kunt wel zeggen, verschillende kerken kunnen op een iets andere manier toch dezelfde weg wijzen. Maar dan nog is het niet om het even. Als je via de ene straat of via de andere straat gaat, de ene weg is iets langer dan de andere. De ene weg is weer iets makkelijker dan de andere. De ene weg is iets mooier dan de andere. Bij de ene weg loop je iets meer gevaar om te verdwalen dan de andere. Aan de ene kant kun je dus zeggen, of je nu de ene raad luistert of de andere raad, maakt niet zoveel uit, je komt er allebei. Ja, maar het kan dus wel gebeuren, als je de ene raad opvolgt, dat je er niet uitkomt, dat het toch wel zo lastig was, dat je verdwaalt ergens in de steegjes of in de ginkjes dus van het oude dorp. Dat kan. En zo is het ook met de kerk. Er zijn veel kerken waar echt de weg gewezen wordt. De weg tot zaligheid. En als dat nou je vraag is, hoe word ik zalig? Dat is de allerbelangrijkste vraag. Hoe word ik zalig? Er zijn natuurlijk nog een heleboel meer vragen die er in de kerk zijn, maar dit is de belangrijkste. Hoe word ik zalig? En er zijn veel kerken, er wordt de weg gewezen om zalig te worden. En er zijn veel kerken waar ook inderdaad de weg naar de zaligheid gewezen wordt. Maar daarom is het nog niet allemaal om het even. Er is een manier om die weg te wijzen waar je wel iets makkelijker verdwaalt. De ene manier is misschien iets kortere manier. Of een iets mooiere manier zou je kunnen zeggen. Waar je meer dingen leert dan via de andere weg. Het is niet om het even. Maar daarmee zijn ook nog niet de verschillende kerken afgeschreven. Daarmee kun je dus niet zeggen, dit is de enige kerk hier. Of dit is de beste kerk. Het kan zijn dat vanuit ene perspectief bekeken, je moet zeggen, ja, daar klinkt de boodschap het beste. En als je weer andere dingen onderzoekt, zeg je, nou, dat klinkt hier weer niet zo duidelijk. Er zijn veel kerken. Veel kerken ook die de naam kerk waard zijn. Maar door die vele kerken kan het ook wel eens ingewikkeld zijn. Ja, maar welke van die geluiden is nou wel goed? En wanneer is het dan toch zo dat je misgaat? Het lijkt er nog wel op, maar het gaat niet goed. Dus via wijk 2 of langs wijk 6 en wijk 7 Dan komt allebei wel ongeveer goed. Maar je kunt ook nog weer een klein stukje verder, zeg maar via de singel. Dat lijkt erop, dat is maar ietsjes afwijkend, maar dan ga je toch mis. Dan beland je uiteindelijk in Espel of zo, als je doorrijdt. En zo is bij die kerken ook, hè. Er zijn verschillen, en soms lijken het verschil helemaal niet zo groot. Dan zeg je, ja, maar daar is het toch zo, dat je uiteindelijk verdwaalt. Dus het is wel belangrijk om te onderzoeken. Soms een moeilijke vraag. En daarom zijn die woorden aan het begin van de geloofsbelijdenis ook zo terecht. Wij geloven dat men wel naastig en met goede voorzichtigheid uit het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk zijn. Naastig en met goede voorzichtigheid. Waarom met voorzichtigheid? Omdat je wel zeker moet weten dat je goed zit. Het is niet een simpel iets. Als ik nou zo op mijn gevoel afga, deze kerk voelt voor mij het beste, dat zal dan wel goed zijn. Of aan de andere kant, als het maar een beetje afwijkt van mijn gevoel, dan zal het wel niks zijn. Dat is onvoorzichtig. En naarstig, dat betekent het vraagt je aandacht. Inzet. Ijverig, zoiets. Waarom? Omdat er hier zoveel op het spel staat. Het gaat toch daarom. Komen wij tot zaligheid? Komen wij tot Christus? En is het tot eer van Christus? Er staat veel op het spel. Kijk, heel iets anders. Er zijn mensen die houden van voetbal. En de een is voor deze club en de ander voor die club. Nou, blijkt wel dat je er verder niet wat aan hebt. Of je nou voor de ene club bent of voor de andere. Het maakt je uiteindelijk niks gelukkiger of ongelukkiger. Dat doet er niet toe. Je kunt houden van melk, of je kunt houden van karnemelk. Dat doet er ook niet toe. Maar hier staat er zoveel op het spel. Het gaat om je zaligheid en het gaat om de eer van God. En daarom zegt hier de geloofsbelijdenis, onderzoek het naastig, zodat je zeker weet, ik zit in de kerk waar ik niet bedrogen word. Ik zit in de kerk waar ik niet het bos in gestuurd word en verdwalen moet. Maar ik zit in de kerk waar mij de weg tot zaligheid gewezen wordt. Nou, dan komen we bij de tweede vraag. Wanneer is dat dan? Tweede punt. Een ware kerk. Als we nou in die brieven lezen, die zeven brieven, die zeven gemeenten in Klein-Azië, dan kunnen we ons de vraag stellen, wat wordt er nu aangewezen als het goede? Want ik zei net, daar ligt in al die brieven de tegenstelling tussen wat goed is en wat fout is. Wat waar is en wat vals is. Waarmee je tot Christus geleid wordt en waarmee je misleid wordt. En wat wordt er dan aangewezen als iets wat goed is? Nou, op meer plekken treffen we het aan, maar ook in die tweede brief die we lazen, de brief aan Philadelphia. In vers 8, gij hebt mijn woord bewaard. En in vers 10 hetzelfde, omdat gij het woord van mijn leidzaamheid bewaard hebt. Dus dat is iets waarvan Christus zelf zegt, dat is het kenmerk van een levende gemeente. Van een gemeente die echt kerk is. Van een ware kerk. U hebt mijn woord bewaard. Nou, dat is niet alleen in Openbaring zo, maar dat zie je ook in alle brieven van Paulus terug. En op nog andere plaatsen. Het woord van God bewaren. Dat is het belangrijkste kenmerk van de kerk van God. het woord bewaren. Dat betekent natuurlijk niet, er ligt een Bijbel op de preekstoel. Of, er is een Bijbel en die wordt heel netjes in de kluis bewaard. En die kan niet gestolen worden. Natuurlijk hoort het er ook bij dat er een Bijbel is. Maar het woord bewaren betekent dat je trouw bent aan het woord. En waar wordt dat in de kerk nu het meest duidelijk? Dat is in de prediking. De prediking, daarin wordt ons de weg gewezen vanuit dat woord. Je zou kunnen zeggen, vergeleken nog even met dat de weg wijzen naar de vuurtoren, dan is het woord de platte grond. En de preek is dus dat advies welke route je moet nemen. En als je dus de weg wijst vanaf de ene kant van het dorp naar de andere kant, en je doet dat op grond van de platte grond, van de goede platte grond, de weg die je wijst, dat past bij dat kaartje van het dorp, dan ben je betrouwbaar. Maar als je maar gewoon doet op je gevoel of omdat je het leuk, net wat je zelf leuk vindt, dan gaat het maar zo mis. Het woord bewaren betekent dus dat u de weg gewezen krijgt, de weg tot zaligheid, de weg waarin je God de eer kunt geven, dat je die weg gewezen krijgt naar Gods woord. En dat zien we dan terug in de geloofsbelijdenis. Als eerste zeggen ze de reine prediking van het evangelie. De reine, de zuivere prediking van het evangelie. Dus er wordt niks aan afgedaan. Er wordt neergelegd, verkondigd, datgene wat God heeft gezegd. Er wordt geen andere weg gewezen dan die weg die God wijst. Dus het belangrijkste waar we naar moeten luisteren is, klinkt in het evangelie Gods woord, bewaart de preek en brengt de preek dat woord. Maar zegt de Heere ook, ik wil nu dat je de gemeente vormgeeft zoals ik dat wil. Dat een kerk niet maar op zijn eigen manier georganiseerd is. Nou, er zijn een heleboel dingen die zijn niet zo bepalend. Of er nou kerkbanken staan of stoelen, dat maakt natuurlijk helemaal niks uit. Al zouden we staan in de kerk, dat was in de tijd van de reformatie meestal zo. Dat is het punt niet. Iets is er, dat is echt essentieel, onmisbaar. Dat is de vraag, zijn de sacramenten er op de manier zoals God dat gezegd heeft? De Heer Jezus heeft de sacramenten gegeven, doop en avondmaal. En waarom zijn nu die sacramenten zo belangrijk? Nou, die sacramenten getuigen van Christus. De doop en het avondmaal, die laten zo heel krachtig horen dat er één verwachting is, één grond, één hoop. Dat is het offer van Jezus Christus. Het is zo belangrijk dat de kerk die sacramenten houdt en onderhoudt. Het is vreselijk, dat gebeurt helaas ook soms. Als een kerk zegt, nou ja, zonder het avondmaal kan ook wel. Misschien is er bijna niemand het avondmaal kan, of ja, het is coronatijd en dan ja, kunnen we dat ook wel laten schieten. Dan zijn we geen kerk zoals de Heer het zegt. Sacramenten horen er wezenlijk bij. Dan is er nog iets. Als u de brieven nog een keer door zou lezen, alle zeven, en je zou kijken, waar ligt nou het onderscheid tussen dat valse en het ware? Ik zei u net, dan gaat het om het bewaren van het woord. Maar het gaat ook om de werken. Dat zie je ook telkens terugkomen. Ik weet uw werken, zegt Christus tegen al die gemeenten. En soms staat er dan dat die werken niet vol zijn voor God. Soms staat er dat ze werken doen die God haat. Dat is de ene kant. Maar de andere kant, ook die werken die passen bij God. Dat is ook onmisbaar. Alleen bij de prediking kun je zeggen, die prediking die kan echt, nou ja, het is natuurlijk altijd menselijk, in die zin altijd gebrekkig, maar toch echt naar het woord zijn. Bij het leven, moet je hoe dan ook zeggen, alle christenen zullen gebreken hebben. De kerk is nooit volmaakt hier. En daarom zegt de geloofsbelijdenis, wil je nou nog een kenmerk van de kerk, hoef je niet te kijken of de kerk perfect is. Als je een perfecte kerk zoekt, waar alle christenen helemaal levens God het wil, dan zul je die nooit vinden. En ik zou er maar bij zeggen, als je denkt dat je hem gevonden hebt, moet je er zelf maar niet naartoe gaan. Want hou die kerk dan maar volmaakt. Zodra je er zelf bent, hoop ik dat u het voelt, dan is dat voorbij. Geen volmaakte kerk, maar wel een kerk, dat zegt dan de geloofsbelijdenis, een kerk die het de werken serieus neemt. En daarom gaat het over de tucht. De tucht waarmee gezegd wordt, niet alles kan daarmee door. Je kan maar niet leven zoals je het wilt. Je kan niet je eigen leven leiden en dan toch aan het avondmaal gaan. Je kunt niet zeggen, ik ben een christen, ik belijd de naam van Christus op zondag en dan door de week maar gewoon leven zoals je het zelf wilt. De tucht, die is dus het middel waarmee de gemeente geroepen is om te blijven gaan in de weg van de Here. Dus niet alleen het woord op zondag, maar ook de wandel in heel de week. Nou, hoe herken je dan een kerk die dat heeft? Het woord, de sacramenten en de tucht. Het is mooi om dat als basis te kennen, maar ja, voor welke kerk geldt dat nu? Nou, wil ik nog een keer onderstrepen. Voor alle drie de dingen geldt, er is niet één kerk die volmaakt is. In vijf van de zeven brieven, daar zie je terug, het zijn gemeenten van Jezus Christus. En toch moet hij ze ernstig bestraffen. Dus je kunt een kerk hebben, die in feite een ware kerk is. Echt een kerk van Christus. En toch veel gebreken heeft. Het is ook bijna altijd zo, dat die gebreken op een ander punt liggen. Bij alle kerken op Urk zie je weer op andere punten gebreken. Maar het is toch wel zo dat we kunnen zoeken, waar is nu de prediking naar Gods woord? En dan hoeven wij echt niet alle kerken te gaan beoordelen. We moeten beginnen bij de eigen gemeente. Is de prediking in deze gemeente naar Gods woord? Je kunt van alles vinden van een preek. Maar heel veel wat je ervan vindt is eigenlijk niet zo belangrijk. Eén vraag is echt belangrijk. Of ik het nou leuk vind om te horen of niet, maar is dat wat er gezegd wordt, wat God zegt? En als ik het niet leuk vind, maar het staat wel in de Bijbel, dan heb ik een probleem en niet de kerk of niet de predikant of niet de kerkenraad. Het eerste waar we altijd naar moeten luisteren is dit wat de Heere zegt. En dan kan het gebeuren, dan zal het gebeuren. Dat je dingen mist. Of dat je zegt, hier wordt toch een ander accent gelegd dan wat ik in de Bijbel lees. Nou, wat is dan belangrijk? Of je kunt merken dat de gemeente aanspreekbaar is op het woord. Ik hoop dat dat voor mij mag gelden als u komt en zegt, dominee, ik kan niet begrijpen waarom u dat zo kon zeggen. Kan zijn, als u het gesprek aangaat, zegt, oh ja, inderdaad, dat staat wel in de Bijbel. Maar het kan ook zijn dat ik moet zeggen, oh nee, dat staat inderdaad niet in de Bijbel. Ben ik daarop aanspreekbaar? Is een kerk daarop aanspreekbaar? Dat is een belangrijke vraag. En tegelijk is dan de belangrijke vraag, ben je zelf op aanspreekbaar? Dat is uiteindelijk het belangrijkste punt van de preek. Van de preek over 2 weken. Dat stukje wat ik overgeslagen heb in de geloofsbelijdenis. Want het is natuurlijk niet de vraag, niet alleen de vraag, is de kerk zoals God die bedoelt, maar ook ben ik zoals God die bedoelt. Het is zelfs vaak zo. En we kunnen dan proberen de kerk te verbeteren. Alle gebreken, een heleboel van ons hebben ook wel ervaring, weer in andere kerken. Denk ja, dit heb ik vragen bij of dat. En soms heel terecht. Maar in elk geval is het altijd terecht om bij jezelf de vraag te stellen. Hoe sta ik nu tegenover het woord van God? Paulus die zegt tegen Timotheus, dat is altijd een kritisch punt. Er was het al in de tijd van Paulus. Maar Paulus zegt dat wordt nog erger. In 2 Timotheus 4, daar lezen we. Er zal een tijd zijn wanneer ze de gezonde leer niet zullen verdragen. Maar ketelachtig zijnde van gehoor zullen ze zichzelf leraars opgaderen naar hun eigen begeerlijkheden. En zullen hun gehoor van de waarheid afwenden. Dat is altijd een gevaar, hè? Dat je zoekt naar een preek die bij jezelf past. Daar moeten we allemaal aan sterven. Ik mag niet preken zoals het mij past. Predikant van de gereformeerde kerk mag niet preken zoals het hem past. En de predikant van de Jachim Boas mag niet preken zoals het hem past. En u mag niet luisteren zoals het u past. Maar allemaal zullen moeten zoeken, wat zegt de Heer? Wat hebben we aan een kerk die precies past bij ons gevoel, maar niet bij Gods wil? En daarom, dat belangrijkste kenmerk van een christen is, dat hij zich gewonnen geeft aan de Heer. Gewonnen. Aan de genade van God, maar ook gewonnen aan de waarheid van God, gewonnen aan de wil van God. En dan ga je buigen en dan zeg je, Heer, het is niet, ik ben het niet, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Niet mijn goede werken, maar de verdiensten van Christus alleen. Niet wat ik bedenk, maar wat u hebt gesproken. Daar wil ik voor buigen, daar wil ik bij leven en daar hoop ik in te mogen sterven. Een ware kerk. Ten slotte een valse kerk. Dat is de keerzijde. Er is niet alleen een ware kerk, er is ook een valse kerk. Je kunt een goede weg gewezen krijgen, maar je kunt ook een dwaalweg gewezen krijgen. Helemaal bij Christus vandaan. Of misschien wel redelijk de goede kant op, maar toch nog langs Christus heen. Wanneer is een kerk de valse kerk? Wanneer moet je nou zeggen, daar kun je niet zijn? Het is wel waardevol om te zien hoe de Heer Jezus daarmee omgaat in die 7 gemeenten. Van 2 van die gemeenten heeft hij, zoals ik zei, heeft hij geen kritiek te geven. Hè? Geen zonden aan te wijzen. Er waren natuurlijk wel zonden, maar die zijn niet zo groot als ze hier beschreven moesten worden. Van die andere 5 gemeenten waren erbij waarvan je zegt, nou, wat is daar nu nog van over? Die gemeente in Pergamus bijvoorbeeld, waar ze zulke grote dwalingen handhaafden. Je zou zeggen, daar is bijna niks meer van de ware kerk te vinden. En toch zegt de Heer Jezus dan niet tegen de gemeenteleden van Pergamus, ga daar maar zo snel mogelijk weg. Want er is nog steeds de waarheid. Hij zegt alleen wel, doe dat valse nou zo snel mogelijk weg. Elke kerk is geroepen dat wat tegen God ingaat op te ruimen. Dat is best wel lastig, hè? Kijk, er zijn in alle kerken dingen waar anderen dan wat van vinden. Zeg maar als je aan de ene kant opgegroeid ben, dan kijk je naar die kerk en denk, hoe kunnen ze dat nu zeggen? En als je nou in die kerk opgegroeid bent, kijk daarheen en zeg, nou ja, waar slaat dat op? Alle kerken hebben dingen waar ze aan gewend zijn. En wij hebben ook dingen waar we aan gewend zijn. En in alle kerken kan het zo zijn dat de Heer zegt, ik ben daar niet aan gewend. In Pergum, ze waren er ook aan gewend, dat ze heel tolerant waren. Ja, die Nicolaïten, die zijn niet helemaal mijn smaak, maar ja, je kunt ze ook moeilijk wegsturen. En in een andere gemeente zeiden ze weer, ja, je moet het allemaal niet al te zwaar opnemen, of je moet niet al te levendig zijn, zo'n beetje je gang gaan, dat is ook goed. Ja, dat doen we al een hele poos. Het hoort nu eenmaal bij onze soort gemeente. En de Heer zegt, dat hoort dan wel misschien bij jullie, maar het hoort niet bij mijn gemeente. En er kunnen dus dingen zijn in onze gemeente van wij zeggen, ja, maar daar zijn we aan gewend. En de Heer zegt, ik ben er niet aan gewend. Wij zeggen, dat zou ik zo willen houden. En de Heer zegt, dat moet je juist niet zo houden. Dus daar moeten we altijd beginnen. Dat geldt bij de kerk en dat geldt ook bij ons persoonlijke leven. Niet te snel zeggen, die kerk is afgeschreven of die persoon is afgeschreven. Maar beginnen in eigen vlees te snijden en te zeggen, en de zonde, die moet afgeschreven zijn. Daar moet het dus mee afgelopen zijn. En tegelijk, dat is de andere kant. Wat een voorrecht is het dat de Heere die kerken ondanks alle afwijken niet afschrijft. Dat de Heere niet zegt, pas als jullie alles weggedaan hebben, dan wil ik weer werken. Nee, hij zorgt ervoor dat ook in Pergamus en ook in Sardis en ook in Laodicea, dat zijn genade daardoor gaat. Wat een wonder, hè? Dat God zoveel geduld heeft. Als God niet wilde werken in onvolmaakte kerken, dan was het toch voor ons ook een hopeloze zaak. Maar tegelijk is het wel zo. Er kan een moment zijn dat het echt voorbij is. Nou, er staan best veel dingen in dat artikel. Ik wil het allemaal niet precies langslopen. Het komt dan hierop neer. Als je niet aanspreekbaar bent op het woord van de Heere. Als niet duidelijk is in de gemeente dat Christus het hoofd is van de kerk. Maar ons gevoel het hoofd wordt. Als wat de wereld wil zien het hoofd wordt. En het moet allemaal een beetje aantrekkelijk zijn. Als onze eigen dogmatiek de baas wordt. En we luisteren niet meer naar de Heere. Dus als het menselijke de boventoon voert en niet het goddelijke. En als daar geen bekering van is, dan gaat het toch telkens om, ben je bereid te buigen, zo staat het in dit artikel, te buigen onder het juk van Christus. Maar we zien in onze tijd veel kerken waar zoveel dingen die de Heere zegt met de voeten getreden worden. En dan zijn we toch wel bevoorrecht. Dat heel veel afwijken die je landelijk ziet, toch hier nog minder zijn. In alle kerken op Urk wordt verkondigd dat er één naam is tot zaligheid. En er zijn zoveel kerken in Nederland waar dat niet meer klinkt. Waar het eigenlijk nooit meer gaat over de zaligheid. Waar nooit meer gezegd wordt dat het erop aankomt dat je met God verzoend wordt. Waar gezegd wordt, ja, maar een moslim, waarom zou een moslim niet in de hemel kunnen komen dan? Er zijn zoveel kerken waar gezegd wordt de Bijbel is wel leerzaam, maar is niet Gods woord. Er staan dingen in de Bijbel, ja, die passen niet in 2022. Dus daar maken we een hele interessante draai aan. En dan kunnen we alles aanpassen naar onze eigen wil. Ik hoop dat u er wel heel verdrietig van wordt. Zoveel plaats in ons land dat de waarheid van God er onderdoor gaat. Dat niet meer in de kerk gaat om die grote vraag. Wat zegt de Heere? Maar wat zegt de wereld? Niet meer met eerbied bedoeld waar wordt God verheugd over. Maar waar worden wij blij van? En als de zaak van de Heer ons ter harte gaat, dan doet dat ons pijn. Dan geeft het ons verdriet. En dan geeft het ons een nieuw verlangen. O Heer, laat het toch nooit zo ver komen dat voor onze gemeente zal gaan gelden. Want er zijn veel kerken. 50 jaar geleden klonk er echt nog ten volle het woord van de Heer. En nu is het weg. Waar zijn wij over 20 jaar? Wij kunnen niet voor onszelf instaan dat wij trouw blijven aan de Heer. Wat hebben we nodig? Dat we inderdaad ons onderwerpen aan de Heer. Dat we zeggen, Heer, wees u maar koning over de gemeente. Neemt u haar in uw hoede. Wilt u haar bewaren. Vandaag. En zolang als deze gemeente er is. Want de kerk, daar gaan wij niet over. Kerk, dat woord, dat komt van het Griekse kuriake. Dat betekent van de Heere. Dan is de toekomst. Als wij echt kerk zijn. Als we echt van de Heere zijn. Zo heeft de Heer het gezegd in Filippenzen 3 vers 10. Omdat gij het woord van mijn leidzaamheid bewaard hebt. Zo zal ik ook u bewaren over de uren der verzoeking die over de hele wereld komen zal. En in vers 12. Die overwint. Die overwint dus over de zonde. Over de verleiding. Die overwint. Niet uit zichzelf. Maar vanwege Christus. Ik zal hem maken tot een pilaar in de tempel van mijn God. En hij zal niet meer eruit gaan. En ik zal op hem schrijven de naam van mijn God. En de naam van de stad van mijn God. Namelijk van het nieuwe Jeruzalem. Dat uit de hemel van mijn God afdaalt. En ook mijn nieuwe naam. Dat is het mooiste wat je krijgen kunt. Als de naam van God straks ten volle op je getekend zal zijn. En daar gaat het er nu maar om. Is die naam voor ons nu ook al het allerhoogste. Amen.